Zoals gezegd, vanmorgen willen we stilstaan bij het bloed van het lam en dan wel onder het thema de voortdurende werking van het bloed. En we willen dat doen aan de hand van Hebreeën 9 vers 14. Laten we dat vers lezen. Hebreeën 9 vers 14. Hoeveel te meer zal het bloed van Christus, die door de eeuwige geest zichzelf Goden onstraffelijk opgeofferd heeft, uw conscientie, uw geweten, reinigen van dode werken, om den levende God te dienen. Heel vaak zie je dat als er over het volbrachte werk van de Heer Jezus gesproken wordt, dat er eigenlijk alleen maar over het offer van de Heer Jezus gesproken wordt. En soms wordt dan het bloed van de Heer Jezus helemaal niet genoemd. Terwijl juist het bloed van de Heer Jezus, dat vergoten is voor onze zonden, zo belangrijk is. En natuurlijk is de Heer Jezus opgeofferd. Hij heeft het offer gebracht. Dat is helemaal waar. Maar dat offer was nodig, zodat zijn lichaam verbroken werd en zijn bloed vergoten werd. Zullen we straks ook met het avondmaal gedenken. En als je Hebreeën 9 vers 14 goed leest, dan zie je ook dat het niet het offer is wat reinigt, maar dat het bloed van de Heer Jezus is dat reinigt. Laten we het vers nog een keer lezen. Hebreeën 9 vers 14. Hoeveel te meer zal het bloed van Christus, die door de eeuwige geest zichzelf Goden onstraffelijk opgeofferd heeft, uw conscientie reinigen van dode werken om de levende God te dienen. Het is het bloed dat reinigt. Dus dat bloed van de Heer Jezus Christus, dat is belangrijk. Nou, dat dat bloed van de Heer Jezus zo belangrijk is, dat zien we eigenlijk al in het Oude Testament. In het Oude Testament krijg je heel veel typen, heel veel beelden, die daar al naar vooruit wezen, naar wat de Heer Jezus zou gaan doen. Nou, we willen er een paar bekijken. Toen de Heer Jezus op aarde kwam, toen was het Johannes de Doper, die riep, in Johannes 1 vers 29 kun je dat vinden, zie het Lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. Ik denk dat we die tekst wel kennen. Zie het Lam Gods. Waar komt dat vandaan dat hij de Heer Jezus het Lam Gods noemde? Nou, dat had ermee te maken dat in het Oude Testament er een lam was dat stierf voor de mensen. Als je denkt aan de Pascha, aan de instelling daarvan, toen de Israëlieten na de 10 plagen die Egypte raakten, mochten vertrekken. Toen hielden ze het Pascha en toen moest er een lam geslacht worden. En wat moesten ze doen? Ze moesten het bloed aan de deurposten brengen. Want zodra dat bloed aan de deurposten zat, dan zou de eerstgeborene bij hen niet sterven. We lezen daarvan, we gaan die verzen lezen in Exodus 12. Exodus hoofdstuk 12. En dan lezen we vers 5 tot en met 7. De opdracht tot het houden van het Pascha. Gij zult een volkomen lam hebben, een mannetje, een jaar oud, van de schapen of van de geitenbokken zult gij het nemen. En gij zult het in bewaring hebben tot de 14e dag deze maand en de ganse gemeente der vergadering Israël zal het slachten tussen twee avonden. En zij zullen van het bloed nemen en strijken het aan de beide zijposten en aan de bovendorpen, aan de huizen in de welke zij het eten zullen. En als je dan iets verder leest in vers 12 en 13, dan lees je daar, want ik zal in deze nacht door Egypteland gaan en alle eerstgeborenen in Egypteland slaan, van de mensen af tot de beesten toe, en ik zal gerichten oefenen aan al de goden der Egyptenaars, ik de Heere. En dat bloed zal uw lieden tot een teken zijn aan de huizen waarin gij zijt. Wanneer ik het bloed zie, zal ik uw lieden voorbij gaan, en er zal geen plaag onder uw lieden ten verderven zijn, wanneer ik Egypteland slaan zal. Nou, dat was dus de Pascha-viering die de Heer Jezus met zijn discipelen hield, toen hij het avondmaal instelde. Dat was de avond voordat hij zou sterven aan het kruis van Golgotha. Toen hij het brood brak, ter gedachtenis voor zijn verbroken lichaam, en waarbij hij de drinkbeker der dankzegging gaf, ter gedachtenis aan zijn vergoten bloed. Gaan we tweede uur lezen in 1 Korinthe 11. Maar zo zijn er veel meer voorbeelden. In het Oude Testament te vinden, waar een lam stierf voor de mensen, wat denk je van Adam en Eva, toen zij zondigden? Toen werden ze door de Heere God uit het paradijs geleid. Maar wat ontdekten zij toen ze zondigden? Ze ontdekten dat ze naakt waren. En wat deed de Heere God? Dat lees je in Genesis 3 vers 21. De Heere God maakte rokken van vellen. Nou, hoe kan de Heere God rokken van vellen maken? Dat was omdat een dier moest sterven. En er is alle reden om aan te nemen dat het een lam was. Want dat staat er niet bij. Maar er is wel een reden om dat aan te nemen. Want als je denkt aan de geschiedenis die daarna komt, aan Kain en Abel. Die gingen offeren. En daar lees je dat Abel het juiste offer bracht, want het werd door de Heere aangenomen. En laten we die verzen lezen in Genesis 4 en 5. Dan lees je dat Abel een lam bracht ten offer. Dus Abel wist al dat er een lam geofferd moest worden. In Genesis 4 vers 4 en 5. En Abel die bracht ook van de eerstgeborenen zijner schapen en van hun vet. En de Heere zag Abel en zijn offer aan. Maar Kain en zijn offer zag hij niet aan. Toen ontstak Kain zeer en zijn aangezicht verviel. Abel bracht dus ook een lam. Er vloeide bloed, plaatsvervangend voor zijn zonde. Dit zijn allemaal typen. Typen van het offer dat eens door Gods Zoon gebracht zou gaan worden. Want alhoewel de Heere de offers van het Oude Testament gebruikte om mensen te vergeven, hij maakt in zijn woord heel duidelijk, en daarvoor bladeren we naar Hebreeën 10, dat die dierenoffers de zonde niet wegnamen. En in het Oude Testament lees je ook dat die offers iedere keer weer opnieuw gebracht moesten worden. Nou, Hebreeën 10 vers 4 zegt: want het is onmogelijk dat het bloed van stieren en bokken de zonde wegnemen. En dan lezen we bijvoorbeeld in vers 11 van Hebreeën 10. En een iegelijk priester stond wel alle dag dienende. En dezelfde slachtoffers dikmaals offerende. Dat moest iedere keer weer opnieuw gebeuren. Die de zonde nimmer meer kunnen wegnemen. Nou, dan kun je ook een tekst als Exodus 34 vers 7 bij opzoeken. Maar daarom moest de Heer Jezus dus komen. Onder het brengen van die dierenoffers, dat lees je dan in Romeinen 3 vers 25, was de Heere God verdraagzaam. Want hij wist dat hij zijn zoon zou zenden. De Heer Jezus die zonder zonde was en daardoor van zonde van ieder kon sterven aan het kruis. En dat zou de zonde echt wegnemen. Ja, en dat is dus de reden dat toen de Heer Jezus kwam en Johannes de Doper zag hem, dat hij uitriep: zie het Lam Gods dat de zonde wegneemt. De profeet Jesaja kondigde hem aan, Jesaja 53 vers 7. Jesaja 53 vers 7. Ook als een lam en als een schaap, ik lees maar een klein stukje voor hoor, Jesaja 53 vers 7, waarin dan staat: als een lam werd hij ter slachting geleid en als een schaap dat stom is voor het aangezicht zijner scheerders, alzo deed hij zijn mond niet open. Profetisch gaat dat over de Heer Jezus, over zijn lijdensweg. De apostel Petrus vergeleek het bloed van een lam dat geofferd werd met het vergoten bloed van de heiland. Dat vind je in 1 Petrus, 1 Petrus 1 vers 19. Waar je dan leest: maar door het dierbaar bloed van Christus als van een onbestraffelijk en onbevlekt lam. Dus zoals het bloed van een lam bij een offer vergoten werd, zo werd het bloed van het lam van God vergoten. En omdat hij onbestraffelijk en onbevlekt was, hij was zonder zonde, kon hij jou en mijn ongerechtigheid op zich nemen en wegdragen. Nou, en daarin zie je meteen het belang van de opstanding. Want degene die het volmaakte offer eenmaal gebracht heeft, leeft. Daarvoor lezen we nog een paar versen uit Hebreeën 10. Hij leeft. Dat offer hoeft niet nogmaals gebracht te worden. In Hebreeën 10 vers 12 tot en met 14 lezen we: maar deze één slachtoffer voor de zonde geofferd hebbende, is in eeuwigheid gezeten aan de rechterhand Gods, voorts verwachtende totdat zijn vijanden gesteld worden tot een voetbank zijner voeten. Want met één offerande heeft hij in eeuwigheid volmaakt degene die geheiligd worden. Eén offer is voldoende, is het offer van de Heer Jezus Christus. Maar we zien dus dat door dat alles heen het bloed van de Heer Jezus Christus een cruciale rol speelt. Nou, en daar willen we een aantal versen van opzoeken waarin we dat kunnen zien. Hoe belangrijk dat bloed van de Heer Jezus is. En dan bladeren we als eerste naar Efeze 2. In Efeze 2 vers 12 kun je lezen dat je als ongeredde zonder Christus bent. Als ongeredde ben je zonder God, staat daar geschreven, en heb je geen hoop. Maar Efeze 2 vers 13 zegt dan: maar nu in Christus Jezus zijt gij die eertijds verre waart, nabij geworden door het bloed van Christus. Dus als je met je hart gelooft in het volbrachte werk van de Heer Jezus, hè, dat hij voor je zonde gestorven is en opgestaan is, dan ben je dus door het bloed van de Heer Jezus nabij de Heere God gekomen. Dat is wat die versen zeggen. En Efeze 2 vers 19 spreekt ook zo mooi over het feit dat je dan geen vreemdelingen en bijwoners meer bent, bij de Heere God, wel op aarde, maar je bent dan een medeburger der heiligen en een huisgenoot van God geworden. Dus je bent nabij God gekomen door het bloed van de Heer Jezus Christus, als je hem als je persoonlijke verlosser kent. En dat heeft dan weer met verschillende dingen te maken, waar ook dat bloed weer een rol in speelt. Want door de zonde ben je als mens onrechtvaardig voor de Heere God. En wat brengt die onrechtvaardigheid teweeg? Ja, dat brengt teweeg dat je straf verdiend hebt. Maar de Heere laat in zijn woord zien, en daarvoor bladeren we naar Romeinen 5, dat hij de zondestraf van zijn toren heeft weggedragen. He, door zijn bloed, zegt Gods woord, ben je gerechtvaardigd. Romeinen 5 vers 9. Romeinen 5 vers 9 zegt: veel meer dan zijn de nu gerechtvaardigd door zijn bloed, zullen wij door hem behouden worden van de toren. He, als kind van God kom je niet meer voor het oordeel van de grote witte troon, voor het laatste oordeel. Want de Heere heeft de straf, de toren, weggenomen. Nou, dat hij rechtvaardigt, dat hangt dan weer samen met het feit, en daarvoor bladeren we naar Colossense, dat hij je zonde vergeven heeft. In Colossense 1 vers 14, daar lezen we bijvoorbeeld. En dat zonde vergeven, en dat lezen we zo in dat vers, dat heeft ook weer te maken met het bloed van de heiland. Wat hij voor jou vergoten heeft. Colossense 1 vers 14 zegt: in de welke wij de verlossing hebben door zijn bloed, namelijk de vergeving der zonde. Dus je zonden zijn dan vergeven. Maar dan zie je in dat vers dus ook staan dat je verlost bent. Als ongeredde ben je een kind van de duivel. Sta je onder de macht van de boze. Teksten die dat heel duidelijk laten zien zijn Efeze 2 vers 2 en 3. Gaan we nu niet lezen, maar die kun je daarop naslaan. Als ongeredde sta je onder de macht van de boze. En daardoor ben je een kind van de duivel. Maar het is het vergoten bloed van de Heer Jezus, lazen we dus in Colossense 1 vers 14, dat je verlost heeft. Nou, Colossense 1 vers 13 maakt het heel mooi dat je uit de macht van de boze bevrijd bent. Hè? Het vers daarvoor zegt namelijk, hè, voor Colossense 1 vers 14, vers 13, die ons getrokken heeft uit de macht der duisternis en overgezet heeft in het koninkrijk van de Zoon zijner liefde. De Heere betaalde met zijn bloed. Zijn bloed was de losprijs. Losprijs om te verlossen. Ja, en dan kom je dus teksten in Gods woord tegen die laten zien dat je duur gekocht bent als kind van God. Nou, teksten die je daarbij kunt opzoeken zijn 1 Petrus 1 vers 18 en 19 en 1 Korinthe 6 vers 20. Als ongeredde sta je dus onder de macht van de boze. Nou, wat maakt dat? Dat maakt dat je ook een vijand van God bent. Een vijand, ja, ten opzichte van de Heere God. Nou, het mooie is dat je door het bloed, door het vergoten bloed van de Heiland, in de Heer Jezus verzoening aangeboden wordt. Dat is weer zo'n mooi woord. Maar dat hangt daar ook weer mee samen. En daarvoor zoeken we dan Romeinen 3 vers 25 op. Dat is ook weer het bloed van de Heiland dat je dus verzoening geeft. Ja, en verzoening, ik noemde net het woordje vijand. Verzoening betekent dat je vrede hebt met de Heere God. Romeinen 3 vers 25 zegt: welke God voorgesteld heeft tot een verzoening door het geloof in zijn bloed. Ja, dus welke God voorgesteld heeft tot een verzoening door het geloof in zijn bloed. Tot een betoning van zijn rechtvaardigheid door de vergeving der zonden die tevoren geschied zijn onder de verdraagzaamheid Gods. Dus het geloof in het bloed van de Heer Jezus geeft verzoening. Je bent geen vijand meer, maar je hebt vrede met hem. Romeinen 5 vers 10. Romeinen 5 vers 10 zegt: want indien wij vijanden zijnde met God verzoend zijn door de dood zijn zoons, veel meer zullen wij verzoend zijnde behouden worden door zijn leven. Zie je dat het behoud daar ook aan gekoppeld is? Nou, dat het inderdaad vrede is, dat komt heel mooi tot uiting in het vers Kolossenzen 1 vers 20. Kolossenzen 1 vers 20. Waar we lezen: en dat hij door hem vrede gemaakt hebbende, door het bloed zijns kruises, door hem, zeg ik, alle dingen verzoenen zou tot zichzelf. Het zij de dingen die op de aarde, het zij de dingen die in de hemelen zijn. Dus die vrede krijg je door het bloed van het kruis. Het bloed dat aan het kruis vergoten is. Daardoor word je met de Heere God verzoend. Dus het vergoten bloed van het lam zorgt ervoor dat je ook vandaag nabij de Heere God kunt komen. Dat je gerechtvaardigd kunt worden. Dat je vergeven kunt worden. Dat je verlost kunt worden. Dat je verzoend kunt worden. En dat je daardoor dus vrede kunt hebben met de Heere God. En daardoor behouden kunt worden. En als kind van God, als je de Heer Jezus hebt aangenomen, ben je nabij de Heere God gekomen? Ben je gerechtvaardigd? Ben je vergeven? Ben je verlost? Ben je verzoend? Heb je vrede met de Heere God? En ben je behouden? Het heeft hij je allemaal gegeven, als je zijn kind bent. Maar dat is mooi. Weet je, daarvoor mogen we de Heere alle lof en eer geven. En dat komt zo mooi tot uiting in Openbaring 5. Waar die 24 ouderlingen in de hemel, samen overigens met de vier dieren, maar waar die ouderlingen, die 24 ouderlingen in de hemel, ja, het lam eer bewijzen. En dan lees je in vers 9 van Openbaring 5, dat ze voor het lam zingen, dat ze voor God gekocht zijn, en dan zeggen ze: met uw bloed uit alle geslacht en taal en volk en natie. Dat lees je in vers 9. En dan moet je eens kijken wat voor lofprijs ze de Heere geven in vers 12 en 13. Zeggende met een grote stem: het lam dat geslacht is, is waardig te ontvangen de kracht en rijkdom en wijsheid en sterkte en eer en heerlijkheid en dankzegging. En alle schepsel dat in de hemel is en op de aarde en onder de aarde en die in de zee zijn, en alles wat in dezelfde is, hoorde ik zeggen: hem die op de troon zit en het lam, zij de dankzegging en de eer en de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Dit gaat letterlijk gebeuren, hè? Dat alles de Heere eer zal geven voor wat hij gedaan heeft. Maar die eer komt hem dus toe en die eer mogen wij als kinderen van God hem nu al geven. Maar daarmee is niet alles over het bloed van de Heere gezegd. Want als je zondigt, en ja, de Heere maakt toch heel duidelijk in zijn woord dat ook wederom geboren kinderen van God nog steeds zondigen. En dan laat de Heere dus zien dat je als je zondigt nog steeds reiniging nodig hebt. Niet voor je ziel, Die is behouden. Maar wel voor je vlees en je geest. Nou, een tekst die dat heel mooi duidelijk maakt is 2 Korinthe 7 vers 1. 2 Korinthe 7 vers 1. Waar we geschreven vinden het volgende. Terwijl wij dan deze belofte hebben, geliefde, laat ons onszelf reinigen. En dit wordt tegen kinderen van God gezegd. Blijkbaar hebben die nog steeds reiniging nodig. Laat ons onszelf reinigen van alle besmetting des vleeses en des geestes, voleindigende de heiligmaking in de vreze Gods. Dus door je te reinigen van alle besmetting des vleeses en des geestes, ben je dus met heiligmaking bezig. Met leven zoals de Heere wil. En dat begint, ja, dat begint bij het lezen van Gods woord. Efeze 5 vers 26. Dat zegt dat het woord reinigt. Ja, dat klopt. Doordat je dat woord leest, lees je wat de Heere God wil en dan kom je daarachter. Dan kun je je daarvan bekeren als je iets fout gedaan hebt. Maar dan is wel van belang dat je ook leert als je daarachter komt om die zonde te belijden. Want het punt is dat als je het belijdt, dat je dan vergeving en reiniging ontvangt van die zonde. Nee, niet voor je ziel is behouden. Maar wel voor je vlees en geest. Kijk maar in 1 Johannes 1 vers 9. 1 Johannes 1 vers 9. In 1 Johannes 1 vers 9 lezen we: indien wij onze zonde belijden, hij is getrouw en rechtvaardig, dat hij ons de zonden vergeven en ons reinigen van alle ongerechtigheid. En dit gaat niet over mensen die niet bekeerd zijn. Als je dat stukje leest in de context, gaat het over gelovigen. En daar staat geschreven dat als jij je zonde belijdt als kind van God, dat de Heere je vergeeft en je reinigt van alle ongerechtigheid. Met andere woorden, als kind van God heb je in je leven nog steeds reiniging en vergeving nodig. Je ziel is vergeven, maar ja. Wie leeft er zo heilig en rein dat hij die vergeving niet nodig heeft? En waarom is dat? Nou, zodat je relatie met je hemelse vader in orde is, punt 1. Maar ook voor de rechterstoel van Christus. Want er staat toch echt geschreven, niet dat je de zonde die je met je ziel gedaan hebt, gaat wegdragen. Nee, want je ziel is behouden. Maar er staat wel geschreven dat je zult wegdragen wat je met je lichaam gedaan hebt. Het zij goed, het zij kwaad. En hoe mooi is het dan dat je naar de Heere kunt gaan en zeggen: Heer, u hebt me gezien. Ik ben de mist ingegaan. Vergeef mij. Reinig mij en heilig mij door uw vergoten bloed. En dat je tegelijk kunt zeggen: Heer, dank dat u doet, want u belooft het in uw woord. En wat is dan de basis van die vergeving en reiniging die je krijgt volgens 1 Johannes 1 vers 9, de basis daarvan is het bloed van de Heere Jezus. Kijk maar in 1 Johannes 1 vers 7. Maar indien wij in het licht wandelen gelijk hij in het licht is, zo hebben wij gemeenschap met elkander en het bloed van Jezus Christus, zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde. Daar staat niet dat het bloed ons gereinigd heeft. Nee, daar staat: het bloed van Jezus Christus reinigt ons. Met andere woorden, zijn bloed reinigt nog steeds. En wanneer reinigt dat? Vers 9, als je je zonde belijdt. Nou, en je hebt die reiniging en heiliging heb je heel gewoon nodig om die goede relatie met je hemelse vader te hebben. Dan komen we als laatste bij die tekst waar we mee begonnen zijn. In Hebreeën 9, vers 14. En dat vers gaan we nog een keer lezen. Hoeveel te meer zal het bloed van Christus, die door de eeuwige geest zichzelf Gode onstraffelijk opgeofferd heeft, uw conscientie, uw geweten reinigen van dode werken, om de levende God te dienen. Weet je, je geweten heeft te maken met het maken van keuzes. Het verschil tussen goed en kwaad. En die keuzes gebeuren volgens Gods woord in je hart, in je geest. In je hart bevinden zich de geest van de mens, de Heilige Geest, als je een kind van God bent. Dus als je vol bent van Gods geest, dan kun je je voorstellen dat je hele andere keuzes maakt dan als je niet vol bent van de Heilige Geest. Dan pakken die keuzes anders uit. Als je zondigt, bedroef je de Heilige Geest. Zondigen, verleidingen van je vlees, noem maar op. Dan bedroef je de Heilige Geest. Sterker nog, als je die zonde vaker doet, dan wordt het ook makkelijker om het te doen. Mensen wennen daaraan. En weet je wat dat betekent? Dat betekent dat je je geweten in slaap sust. Een mooie tekst daarbij is 1 Timotheus 1 vers 19. 1 Timotheus 1 vers 19. En in dat vers lezen we dan: houdende het geloof en een goede consciëntie, een goed geweten, welke sommige verstoten hebbende van het geloof schipbreuk geleden hebben. Je leest daar dus dat je blijkbaar een goed geweten kunt verstoten. En het gevolg daarvan is dat je schipbreuk leidt van je geloof. En wat doe je dan? Dan ga je bezig met de werken van het vlees. Kijk maar in vers 20. 1 Timotheus 4 vers 2 laat zien dat je in uiterste gevallen zelfs je geweten kunt dichtschroeien. Weet je, dat heeft bijvoorbeeld ook alles te maken met je gedachtenwereld. Is jouw gedachtenwereld altijd rein? Ik verwacht dat niemand ja zegt. Weet je, wij worden vandaag de dag... er zal misschien best ergens iemand in het land, als hij de audio hoort, maar ik wel. Maar dat is dan hoogmoed. Ga je Bijbel lezen. Wij worden vandaag de dag vaak ongewild met zoveel onreinheid geconfronteerd, door bijvoorbeeld beeld en muziek, dat het helemaal niet vreemd is dat daar later weer beelden van terugkomen in jouw hoofd. Al helemaal niet als je daar in het verleden, bijvoorbeeld voor je bekering, helemaal ingezeten hebt. Of als je heel lang als christen dingen gewoon gevonden hebt. En pas later tot inkeer komt en tot inzicht komt. Maar wacht even, de Heer vraagt bepaalde dingen van mij. Dan heb je je zo gevuld met dingen. Dat ben je allemaal normaal gaan vinden en gewoon gaan doen. Dan leef je in de wereld. Dan is jouw geweten bevlekt. Zo niet dichtgeschroeid. En daarom is het van belang dat je niet alleen je lichaam en geest reinigt en heiligt. Oftewel de daad, de zonde en de foute keuze waardoor je tot die zonde gekomen bent. Maar ook pleit op het bloed van de Heere voor je geweten. Ook in Hebreeën 9 vers 14 staat niet geschreven dat je geweten per definitie gereinigd is. Als je tot bekering komt mag je weten dat de Heere jou reinigt. En toch zie je dan dat er later dingen terug kunnen komen. Breng je geweten onder het bloed van de Heere. Kijk maar, Hebreeën 9 vers 14, ik lees hem nog een keer. Hoeveel te meer zal het bloed van Christus, die door de eeuwige geest zichzelf Gode onstraffelijk opgeofferd heeft, uw consciëntie reinigen van dode werken om de levende God te dienen. Het bloed van de Heer Jezus zal je geweten reinigen van dode werken. Dat betekent heel gewoon, als het je reinigt, dat je die reiniging nog steeds nodig hebt. En je hebt het nodig, dat hebben we net gelezen, om de Heer te kunnen dienen. Daar heb je het voor nodig. Reiniging voor je lichaam, voor je geest, daarmee samenhangend voor je geweten. En de Heer geeft dat op basis van zijn vergoten bloed. En betekent dat? Heel af en toe hoor je die terugkomen. In verschillende variaties. Maar betekent dat? Dat je dan de Heer opnieuw kruisigt. Als je zijn vergeving zoekt. Er is één tekst. En dat is Hebreeën 6 vers 6. Die spreekt over als welke zichzelf de zonen Gods wederom kruisigen en openlijk te schande maken. Daar kom je dat in Gods woord tegen. Die context daarvan gaat niet over je zonde belijden of vergeving van de Heere zoeken. Die context van Hebreeën 6 vers 6 gaat over afvallig worden en vernieuwen tot bekering. En sommigen vertalen dat dan als volgt. Dan zeggen ze, Als mensen blijven zondigen, dat ze dan niet meer bij de Heere zouden kunnen komen. Want, en dan komen ze mee, ja, dan heb je de Heer opnieuw gekruisigd, heb je hem te schande gemaakt en dan is het afgelopen. Volgens hen, hè. Maar het feit is dat de context van Hebreeën 6 vers 6 duidelijk maakt dat het over een hele specifieke situatie gaat. Het heeft te maken met de Hebreeën die in de grote verdrukking zullen moeten volharden tot het einde om behouden te worden. En ik zeg het heel snel. En er zitten heel veel tekstverwijzingen achter. Ga ik nu niet bespreken. Want dan wordt het uitgebreid voor vandaag. Maar wil je dat nalezen, dan kan dat op de site. Het artikel De Hebreeën in de grote verdrukking. Onder het minuutje Bijbelstudies, de toekomst. En daar wordt dat in uitgewerkt. Kortom, als je je zonde belijdt. Als je Gods vergeving en reiniging zoekt voor dingen die je met je vlees en je geest verkeerd hebt gedaan. Die je geweten misschien besmet hebben. Of die voortkomen vanuit een besmetting uit het verleden. Dan kruisig je de Heere niet opnieuw. Ook niet alsof. Want de Heere is eenmaal gestorven en opgestaan. Daar heeft hij zijn bloed eenmaal vergoten. En dat bloed werkt ook vandaag de dag. Weet je, als je tot bekering komt, werkt zijn bloed. En dit heeft eigenlijk allemaal met je ziel te maken, zodat je behouden bent. Maar niet alleen als je tot bekering komt. Zijn bloed werkt ook vandaag de dag. Zijn bloed werkt ook als jij als wederom geborene gezondigd hebt. En dan vergeeft zijn bloed, dan reinigt zijn bloed op het moment dat jij je zonde belijdt. Op het moment dat jij Gods vergeving daarin zoekt. Nou, dat is wat de schrift laat zien. En zoals gezegd, ja, die reiniging heb je heel gewoon nodig om de Heere te kunnen dienen. En laten we eerlijk zijn. We zondigen allemaal. We gaan gewoon met enige regelmaat de mist in. Maar hoe mooi is het dan dat je naar je vader mag gaan? Nou, eigenlijk heb ik het al gezegd. Maar daar wil ik graag mee afsluiten. Want hoe mooi is het dan dat je naar je vader mag gaan? En mag zeggen, Heere, zo en zo is mij overkomen. Maar vergeef, reinig en heilig mij op grond van het vergoten bloed van uw zoon in. En tegelijk mag je zeggen, dank u wel vader dat u dat doet. Dat u mij reinigt en heiligt. Want u belooft het in uw woord. Dat houdt je relatie open, maar het ruimt op. En zorgt ervoor dat je het niet hoeft weg te dragen voor de rechterstoel van Christus. Hem die op de troon zit en het lam, zij de dankzegging en de eer en de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen.